Dag dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de NL Korfbal Podcast. De trouwe luisteraars zullen hebben gemerkt dat er afgelopen week geen podcast was. Eerst kwam dat doordat twee Korfbal League wedstrijden nog niet op Eikon stonden. En toen dit was opgelost, kreeg onze crew te maken met privéomstandigheden. Daarom blikken we in deze aflevering ook even kort terug op de vorige speelronde van de Kennels Korfbal League. Daarnaast bespreken we de wedstrijden van speelronde 3, die afgelopen weekend zijn gespeeld. Ook kijken we, zoals elke week, naar de Korfbal League 2. Behandelen we een aantal vragen van luisteraars. En tot slot gaan we de wedstrijden van speelronde 4 voorspellen. Mijn naam is Jacco van der Boogaard en aan mij de zware taak om onze vaste presentator Luna Poerhout te vervangen. Ik verwelkom graag onze gasten. Allereerst podcastmeubilair Joris Houweling. En onze tweede gast is Fortuna-coach Art Korperaal. Art, van harte welkom. Leuk dat je aanschuift.
Dankjewel. Leuk om een keer bij te zijn.
En om te voorkomen dat het een Fortuna-podcast wordt, hebben we nog een derde gast. En dat is Dennis Doves. Dennis, kijk, ook jij van harte welkom.
Nou, ik ben er graag bij om wat tegenwicht te brengen, inderdaad.
Dat bedoel ik. We gaan meteen beginnen en blikken eerst kort terug op de wedstrijden van speelronde 2 van vorige week. Unitas verloor thuis met 18-25 van PKC. Fortuna won met 27-15 van GroenGeel. DVO was nipt te sterk voor KCC, 21-18. KZ verloor in eigen huis met 18-23 van LDODK. En tot slot was DOS 46 te goed voor Blauw-Wit, 21-16. Dennis, ja. Heb jij opvallende dingen gezien vorig weekend?
Nou, ik heb me met name gefocust vorig weekend op de wedstrijd van LDO-KZ, of KZ-LDO moet ik zeggen, en DOS-Blauw-Wit. Nou, om bij die eerste te beginnen, je weet natuurlijk al wat dit weekend is gebeurd. Dus met dat in het achterhoofd kijk ik nu iets anders naar die wedstrijd, want het was toen een sterk LDO tegen een, nou ja, ik zou bijna zeggen een matig KZ. De wedstrijd die moeizaam op gang kwam. Op dat vlak een beetje bijbleef. Een hele goede Ran Faber. Ja, en LDO was eigenlijk op alle vlakken beter dan KZ op dat moment. Scoorde over alle vlakken prima. Wat mij opviel in die wedstrijd was een Alvin Oud die ja, in principe twee veldgoals maakte. En dat was het. Het bood eigenlijk weinig soelaas voor deze ronde. Maar ja, inmiddels weten we de uitslag van KZ. Gaan we het zo over hebben tegen KCC. Gaan we het zo over hebben. Ja. Maar in die wedstrijd was het LDO echt wel een maatje groter. En als je toen de tijd keek, vorige week keek naar de top 4. Dan denk je, ja, dat is, daar staat LDO heel stevig in. En KZ komt daar nog niet aan. Nou ja, je bent één week verder en de kaarten liggen alweer anders op tafel. Maar dat was wel de setting. En in die wedstrijd, nogmaals, Rand Faber, 10 doelpunten. Ja, er stond geen maat op. KZ-coach wisselde goed door. Volgens mij hebben alle vier de heren tegen Ran Faber staan verdedigen. Maar ze konden dat lek niet meer boven krijgen. En het was een ruststand van 8-11. En de tweede helft werd het 18-23. En LDO eigenlijk geen moment in gevaar geweest. Dus ja, voor nu eigenlijk niet heel veel meer om over te zeggen wat betreft die wedstrijd.
Ja, en als we dan hebben over DOS 46 tegen Blauw-Wit, kunnen we daar zeggen dat Kim Petersen eigenhandig Blauw-Wit de das omdeed?
Nou, Kim Petersen was heel sterk. Ik denk dat eigenlijk wel geldt voor meerdere DOS dames. Eline van Veldhuizen speelde ook een goede pot. Aan de mannen ook Mart Vrielink. Maar waar het naast Kim Petersen met name het verschil in zat, was de energie die DOS meebracht. En ja, dat was misschien ook wel de motivatie door de ceremonie voorafgaand van Kasteenberg, het overlijden. Heel mooi om te zien. Mooi in beeld gebracht op TV Drenthe ook. En die emotie en die energie die daaruit voortkwam, bracht DOS mee. En de wedstrijd stond niet op Icons. Dus ik heb best wel vrij geweest om Erik van der Brenk daarover te bellen. Een uur lang met hem de wedstrijd geanalyseerd. Dat was erg leuk om te doen. Ja, en die gaf ook aan, ja, we kwamen gewoon tekort in de energie waar we normaal sterk in zijn. De tactiek die ze speelden was met name het pressen. Waar ze die week daarvoor, de allereerste wedstrijd tegen KZ, natuurlijk hard achter kozen. Wat ze overigens vandaag weer deden, wat succesvol was, deden ze tegen DOS niet. Ja, en dat ging niet goed voor Blauw-Wit. In de eerste helft had het eigenlijk al, nou ja, uiteindelijk was het 11-9 voor DOS. Maar het had veel meer kunnen zijn, was het niet dat DOS wat slordig was in wat korte kansjes. Maar Blauw-Wit op de kracht die ze normaal hebben, kwam niet aan de bak. Veel wissels van Van der Brink. Bracht ook niks. Mandy Koelman en Lorraine Vissers niet op het niveau. Ja, en dan gaat Blauw-Wit niet winnen van Dors. En ook daarvoor geldt, ja, een week later liggen ook die kaarten weer heel anders. Want ja, hè? Ja. Vorige week was Blauw-Wit heel beperkt in het scoren. De vaste mensen die wel de ballen maken, maar ook nog te weinig. Kijk je naar vandaag, scoren ze allemaal. Dus heel bijzonder om te zien. En eigenlijk, wat wel de conclusie was, was het gewonnen punt van Blauw-Wit tegen KZ. Ja, die verloren ze natuurlijk dubbelend was tegen Dors. Dus dat viel wel op. En aan Dors kant, ja, Kim Peters stak er bovenuit. Maar mooi collectief van Dors.
Dan,
lekker korte analyse, Dennis.
Ja, maar ja, dat is alweer een week geleden. Hè? Want ik zeg, de kaarten liggen totaal anders. En ik heb het liever over vandaag weer dan over vorige week. En ik denk...
Eén wedstrijd van vorige week nog heel even uitlichten. Want DVO was nipt te sterk voor KCC 21-18. Joris, die wedstrijd heb jij gezien. Heb je daar nog iets over te zeggen? Iets aan toe te voegen?
Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel. Kijk, KCC had natuurlijk een week ervoor tegen Fortuna een punt gepakt. Wat er twee hadden kunnen zijn, maar het hadden er ook nul kunnen zijn tegen Fortuna. Daar hebben we natuurlijk al eerder over gehad. Ja, KCC kwam gewoon weer dichtbij. Alleen ze kwamen uiteindelijk net wat tekort. En wat met DVO natuurlijk wel opvalt, is dat ze normaal natuurlijk wel dik over de 5, 26 goals heen gaan. En dat ze daar nu niet aan toe kwamen. Maar dus volgens mij heb ik een aantal weken geleden gezegd dat DVO alweer heel goed leek. Maar dat was vorige week in elk geval niet zo. En nou ja, later in de uitzending komen we ook nog op de wedstrijd van gisteren. Of van zaterdag te spreken tegen de groep Groen-Geel. Ja, toen waren ze ook weer niet echt heel erg goed. Dus wat dat betreft denk ik dat ze in Bennekom snappen dat ze nog niet in vorm hoeven te zijn. Maar wel de punten halen.
Ja, precies. Nou, dan gaan we snel verder met de wedstrijden van speelronde 3. En we beginnen met de kraker in Papendrecht. Dus PKC Vetom en Fortuna Delta Logistiek. Deze wedstrijd eindigde in 17-17. Alweer het vierde gelijke spel in deze jaargang van de Korfbal League. Joris, welke ploeg zal het meest blij zijn met die puntendeling?
Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want ik denk dat PKC blij is dat ze hem niet verloren. En ik denk dat Fortuna misschien ook nog wel het gevoel heeft gehad dat er meer in had gezeten. Dus kijk, gezien het scoreverloop, dan zou je kunnen zeggen dat Fortuna de morele winnaar is geweest. Omdat... Ze stonden geloof ik 9-3 achter en 14-8 achter. Dus ze hebben best wel een behoorlijke lange periode tegen een behoorlijke achterstand aangekeken. Maar PKC maakte dan maar in de laatste 23 minuten maar 2 goals. En Fortuna die had ook weer in die tweede helft weer een fase waarin ze niet lekker tot scoren kwamen. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed wie daar nou uiteindelijk de morele winnaar is geweest. Alleen als je puur naar het scorebord kijkt, dan is Fortuna de morele winnaar geweest. Maar die vraag kunnen we zo meteen beter aan Art stellen. Maar in elk geval, PKC begon heel goed. Hele sterke Laurens Leeuwenhoek. Fortuna bleef een heel klein beetje bij. En dan kwam het met name doordat Van Nieuwenhuizen Fortuna wel een beetje in de race hield. Ik heb een hele goede Lokhorst gezien tegen Schreuder. Schreuder die, nou ja, ik weet het niet helemaal precies, maar die heeft denk ik 2 keer geschoten in heel de wedstrijd. En dat waren nog niet eens de makkelijkste kansen. Maar wat ook heel erg opviel, met name bij PKC, was het enorme verval. Dat zijn we eigenlijk niet gewend van PKC. Het leek ook wel alsof ze in de tweede helft ook totaal geen raad meer wisten met wat Fortuna aan het doen was. En ja, dat verbaasde me toch wel heel erg. En Fortuna, fantastische Daan Preuningen gezien, zeker in de tweede helft. Ja, en het goudhaantje van de steen die uiteindelijk 12 seconden voor tijd tegelijk maken erin schiet. Maar uiteindelijk is Fortuna ook nog niet op het niveau waar het moet zijn. Aangezien het weer het vak van Mick Snell was. Die ja, toch heel veel moeite heeft gehad om tot scoren te komen. Maar uiteindelijk denk ik dat 17-17. Weinig doelpunten natuurlijk. Maar uiteindelijk heb ik me wel vermaakt.
Art, heb jij het gevoel dat jullie een punt hebben gewonnen of een punt hebben verloren?
Nou, als je naar het scorenverloop kijkt, hebben we die gewonnen. En als je bedenkt dat, volgens mij zei ik het bij de NOS nog voor de wedstrijd, hè? Dus als je naar de basisopstellingen van het finale kijkt een half jaar geleden, dan missen wij gisteren 3 van de 8 spelers. Dus dat is bijna een halve ploeg. En PKC speelde met precies dezelfde 8. En ja, wij kunnen dan ook niet meer dan tevreden zijn dat als wij 14-8 achter staan, in nog niet onze beste fase van het seizoen, en we alsnog gelijk maken, dat we, dan zijn we gewoon heel blij met een punt.
Maar Art, ook zonder die drie spelers heb jij nog geen koekenbakjes in het veld staan, hè?
Nee, dat zeg ik ook niet. Maar kijk, het is ook niet voor niks dat die anderen starten in de finale. En een dame als Fleur Hoek, wat ik de beste dame van Nederland vind, die mis je. Want dat zijn gewoon damesgoals. En we scoren natuurlijk weinig damesgoals de laatste weken. En dus we missen Fleur enorm. Dus desondanks halen we een punt bij PKC. En dan denk ik dat wij de morele winnaar zijn.
Kun je hier nog iets zeggen over de blessure van Fleur Hoek en haar herstel?
Ja hoor, zij heeft vorige week een injectie gehad om die ontsteking weg te krijgen. Dat duurde even omdat dat een dopingproduct is en daar moet dus goedkeuring voor komen. Maar die goedkeuring is gekomen, dus zij heeft die injectie gehad. En dan is het een kwestie van in principe een week zeg maar rusten. En vervolgens weer opbouwen richting wedstrijden.
Ja. Nou, dan sluiten we Fortuna PKC af. En dan gaan we naar de tweede wedstrijd van afgelopen zaterdag. In Capelle aan de IJssel kreeg KCC CK Kozijnen bezoek van KZ Thermo for You. En die wedstrijd eindigde in 13-32. Dennis, wat is daar gebeurd?
Ja, wat is daar gebeurd? Als we een week teruggaan, dan eindigen we onze podcast altijd met de voorspellingen. En dan zou ik deze wedstrijd hebben voorspeld dat KCC hem zou gaan winnen. En als je dan de wedstrijd gaat starten en ziet, ja, dan begint het eigenlijk dramatisch in de zin van de percentages. Eigenlijk aan beide kanten hoor. Want de eerste 3-4 minuten werd er volgens mij niet of nauwelijks gescoord. Ik zag Randy Oosting zijn eerste 3 ballen gewoon echt een meter onder de korf doorschieten. Dat ik denk, waar zit ik in godesnaam naar te kijken? Maar op een gegeven moment gingen de ballen vallen aan KZ-kant. En wat er bij KZ typerend gebeurde, wat ik zelf ook nog wel herken vanuit het verleden, is dat ze in een bepaalde flow kwamen waarin de druk eigenlijk wegviel. Ja, en dan heb je aan KZ een hele lastige tegenstander, want dan gaat iedereen scoren. En dat gebeurde dus ook in de wedstrijd. Sterker nog, in de eerste helft had iedereen van KZ die erin stond al gescoord. Wat resulteerde in een ruststand van 7-18, wat echt fors is. En tegelijkertijd, als je kijkt naar het aantal pogingen, dan ontliep dat elkaar niet zoveel. Dat was 55 KCC, 61 KZ. In de commentaar werd er veel geroepen over de eenschotsaanvallen en de rebound. Maar dat was het niet zozeer. Het was echt het hoge percentage en de flow van KZ. Het reboundpercentage was derhalve ook lager. Omdat KZ gewoon eerder scoorde. Dat een percentage van 30% op de afronding. Tegen een KCC van 12%. Heel bijzonder. En KCC gaf niet voldoende druk. Een Mark Berends, die uiteindelijk ook werd gewisseld later dat we terugkwam, nou, die stond gewoon helemaal stil. Aan de kant gebeurde er weinig tot niets. De beleving was er niet. Het was in mijn optiek heel bijzonder. Zeker omdat ik op voorhand had verwacht dat KCC, die gewoon 2 hele goede wedstrijden weggezet, hè, gelijk tegen Fortuna en ook vorige week, gewoon prima. Ja, dat ligt in één keer in de prullenbak. En in ene is het gewoon een ploeg die met dit niveau gewoon zwaar onderaan hoort te bungelen. En het heel zwaar gaat krijgen. Misschien kan je zeggen, het jeugdige van KCC wat dan wel weer opkomt. Maar ik vond het echt heel zwak. En een tweede helft waarin KZ eigenlijk knap gewoon doorging met wat ze deden. Het was niet bijzonder, maar soortgelijk in de eerste helft. Percentages wat omlaag, KZ ging wat wisselen. En als je puur naar de uitslag van de helft kijkt, was het 6-14. Nou, tel het op, kom je tot 13-32. Super knap van KZ. En KCC zakt echt door de ondergrens. En als dit het niveau is, dan moeten ze zich echt zorgen maken. Maar ik denk dat het... Laat ik het nog even als incident zien voor KCC. En KZ met dit niveau, ja, dan kan je ook serieus omhoog kijken. Want ja, het was wel een wedstrijd voor KZ van verliezen is omlaag kijken en winnen is omhoog kijken. En ja, ze hebben wel wat energie kunnen tanken.
Maar
Ik moest eigenlijk gelijk denken aan toen ik die uitslag zag. Mm-hmm. Toen moest ik eigenlijk gelijk denken aan wat Lara Boonstoppel een paar weken geleden zei. Want die zei van ja, leuk dat KCC, dat ze zo leuk beginnen. En, maar laat dat maar eens een heel seizoen lang stabiel zijn.
Ja, ja.
Nou, we zijn dus 2 weken verder. En ze zijn dus uiteindelijk dus niet stabiel.
Nee, maar ik persoonlijk denk dat het nog wel iets te vroeg is om te zeggen dat het nu echt in één man overboord is. Maar ze zijn niet stabiel. In mijn optiek is KCC een ploeg die het tegen de in hun ogen toppers gewoon goed gaan doen. En lastig. En dan een wedstrijd dat er druk op komt tegen KZ. Wat eigenlijk dan een soort met directe concurrent wordt. Ja, dan de enige die een voldoende scoorde was Bo Oppen. Die pakt nog zijn goals. Persoonlijk maak je de 6. Maar kijk naar het vak van Oosting. Die komen op een afrondpercentage van 6%. Ja, dat gaat helemaal nergens over. Maar nogmaals, ja, ik zie het wel als incident nog hoor. Dus.
En dat is dat vak van Oosting en vorige week met Koen Collet.
Ja.
Die hadden tegen DVO haalde ze een percentage van 35%.
Ja, nou ja, Collet begon aan de kant. Nou, dat was op zich wel bijzonder. Hè. Je zou zeggen, je speelt een goede pot. Collet was man van de wedstrijd. Waarom staat hij aan de kant? Maar ja, soms als coach denk je ook, het is handig om iemand vanaf de kant in te kunnen zetten. Dat pakte niet goed uit. Coulet invallen pakte ook niet goed uit. Maar ja, het kwaad was al geschiet door de grote achterstand. En het was dweilen met de kraan open hoor. Maar heel groot verval. En KZ, nogmaals, niks dan lof. Oud, waar ik zei kritisch vorige week tegen LDO. Ja, die pakte nu gewoon 8. En Anouk Haag 7. En die scoren met z'n tweeën. Scoren ze meer dan heel KCC. Ja. En ook de spelers eromheen die dan, nou ja, noem het maar even zonder druk gaan die scoren. Esther Korten scoort er weer 4 in. Marijn, Lipke. Het ging heel gemakkelijk en mooi. Dus terecht overwinning. En ja, waar gaat dit naartoe? Hè? Volgende week hebben we natuurlijk KZ Groen-Geel. Ja, dat kan zo weer de andere kant op gaan. Maar
ja, dat wint KZ gewoon hoor.
Ja, dat is wel mijn verwachting. Maar Joris, deze wedstrijd had ik ook andersom voorspeld hoor, een week geleden.
Ja, oké.
Dus, maar dat is ook het leuke van de competitie. Hè? En in dat opzicht heb ik 2 hele leuke wedstrijden mogen bekijken dit weekend. Waarin de op voorhand verwachtingen wat anders lagen dan de daadwerkelijke resultaten.
Ja. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Die werd gespeeld in Nijenveen. Ging tussen DOS 46 en Unitas Perspectief. En de thuisploeg DOS 46 won met 26-13. Art, was de wedstrijd zo eenzijdig als de uitslag doet vermoeden?
Nou, tot de rust ging het gelijk op. Wij speelden vroeg bij PKC. Dat is altijd fijn, want dan heb je nog wat aan je avond. Dus ik dacht, laat ik DOS Unitas kijken. Wij hebben komende week DOS en de week daarna Unitas. En Daniel Olsenbos als commentator, dus dat maakt het dan allemaal nog wat aantrekkelijker. Tot de rust kon Unitas mee en ik moest een beetje denken aan 1980 toen ik ooit nog eens met Excelsior per ongeluk in de ereklasse belandde. En wij tegen topploegen, waaronder volgens mij tegen Dennis ook nog met Groen-Geel of met Blauw-Wit, een van de twee. Ja. Dan konden we altijd tot de rust mee. En dan soms duurde het nog tot een kwartiertje na rust. En dan op een gegeven moment verloren we toch nog ruim.
Dat lukte Unitas tegen Groen-Geel en PKC ook.
Ja, nee, maar dan denk je als promovendus of als ploeg, we zaten er dichtbij. Maar uiteindelijk is er gewoon een dermate kwaliteitsverschil dat je er niet dichtbij zit. Je kan daar gewoon nog niet tegenop. En gisteren ook, hè, dus Unitas kan een tijdje mee, omdat DOS het eigenlijk ook niet heel goed organiseert in de aanval. En dan zie je gedurende de tweede helft DOS gewoon iets beter rebound gaat organiseren en zich uiteindelijk steeds wat makkelijker vrij speelt. En Unitas gewoon heel veel moeite heeft om zich nog steeds onder die druk vandaan te spelen. En dan uiteindelijk loopt het heel snel op, want het werd, volgens mij scoorde Unitas een seconde na de rust de 11-10. En het wordt uiteindelijk, maken ze er nog 3 in 24 minuten en 50 seconden. En hartstikke goed gedaan van DOS volgens mij.
Mark, nou heb jij in de afgelopen pakweg 10 jaar als coach van Fortuna al heel wat ploegen zien promoveren. Ja. En die hadden het vervolgens bijna allemaal heel erg moeilijk. Wat zou een club, CQ coach, moeten doen om na promotie naar de Korfbal League een rol van betekenis te kunnen spelen?
Nou, dat is heel moeilijk, denk ik. Omdat er is gewoon een enorm niveauverschil. En kijk, vaak haal je promotie doordat je toch een bepaald resultaat korfbal speelt. En minder opleidingskorfbal. Dus promoveren naar de league, dat lukt bijna alleen maar als je heel resultaatgericht korfbal speelt. En dan maak je spelers misschien niet eens zo heel veel beter. En dan is het gewoon heel lastig op het moment dat ze beter moeten om ook beter te spelen. Dus ik denk dat het behalve een enorme zak geld meebrengen en een hele goede ervaren speler erbij halen, dat het gewoon verdomde lastig is om echt erin te blijven.
Dat is lekker hoopgevend.
Nee, maar dat, kijk, uiteindelijk, hè, de club die het allerbeste heeft gedaan, is top ooit. Die promoveerde en toen, die hadden volgens mij toen Wim al gehaald, Wim Scholtmeijer. En zo'n ervaren speler bij jonge talenten, dat helpt gewoon enorm. Dat is eigenlijk, hè, dus wij zeiden heel lang van Groen-Geel had eigenlijk, hadden zij gewoon een hele ervaren topper moeten binnenroeien. En ik snap dat dat makkelijk gezegd is, van ja, dat moet je even doen. Maar dat maakt wel dat ook weer de jongeren, Terrence, Kevin, Carlo, dat die weer de volgende stap zetten. En nu zie je eigenlijk dat continu een beetje blijft hangen. Want ja, elkaar nog beter maken is heel moeilijk als je zo lang samen bent en niemand echt weet hoe het werkt in de top van de korfbal.
Nou, Stok daar inderdaad een goed voorbeeld van. Nou, een paar jaar eerder deed KZ hetzelfde, hè? Want die waren er bij de start van de league ook niet bij. En die zijn daar ook een aantal keer landskampioen.
Ja, nou, maar die hadden daar volgens mij ook gewoon. Die zijn toen als eerste veel meer gaan trainen. Die hebben volgens mij, ik weet niet of Tim, of die eerst naar Blauw-Wit ging, of dat die eerst naar KZ ging, maar ze hebben natuurlijk wel wat versterkingen her en der erbij gekregen. Chris kwam volgens mij van Groen-Geel weer terug, zoiets. Ja, is het nodige gebeurd daar.
Inderdaad, meerdere spelers die, laten we zeggen, de ervaring elders hadden opgepikt en daarna weer terug zijn gekomen. Maar goed, in die tijd was het wel heel knap. En ook het meer trainen, het anders benaderen van de wedstrijd, dat heeft toen veel gebracht. Maar in die tijd was ik zelf ook een beetje eruit, maar ze eigenlijk met een beetje een gelukje omhoog gevallen. En daarna hebben ze het heel goed gedaan met het aantrekken van mensen. En daarna hebben ze echt de stappen weten te zetten. En op een gegeven moment speelden volgens mij 6 van de 8 mensen in het Nederlands team ook. Dus er stond ook wel een stukje kwaliteit.
Ja. Nou, dan gaan we naar de laatste wedstrijd van afgelopen zaterdag. En die ging tussen Groen-Geel, Ronald McDonald, Huis Emma en DVO Transus. En eindigde in 13-23. Nou, Joris bood zich spontaan aan om deze wedstrijd te bekijken. Joris, heb je je vermaakt?
Nee. Echt, het was verschrikkelijk. Echt, ik heb Groen-Geel nu 2 weken op rij gezien. Ik heb ze vorige week live mogen aanschouwen. En bij Fortuna en dit weekend dan voor de tv. Maar het was geen doorkomen aan. Het is, ja, ik vind het gewoon in en in triest. Ik vind Groen-Geel, het straalt mij zo weinig uit. Er lopen 8 spelers in het veld die eigenlijk op voorhand eigenlijk al helemaal niet erin geloven. Tenminste, zo komt het op mij over. En dat snap ik wel tegen Fortuna de landskampioen. Dan snap ik dat, hè. Dat... Maar goed, vorige week was het 6-0, wedstrijd klaar. En daarna was het niks. En gisteren, DVO was, wat ik net ook al zei, ook niet goed. Maar ik heb geen enkele keer die beleving kunnen ontdekken bij een Groen-Geel. Dat ze er echt in gingen geloven. Het is 9-11 geweest. En dat was al echt wel een flink aantal minuten in de tweede helft. Ik heb al eens eerder gezegd dat ik niet zie dat Groen-Geel zich verbetert. En dat blijf ik gewoon volhouden. Want het is. Het kan mij echt niet bekoren. Het spijt me. Maar ik word er echt verdrietig van.
En DVO?
Nou ja, wat ik net al zei. Die waren ook niet goed. Want uiteindelijk een DVO in een hele goede doen. Of in goede doen. Die vegen Groen-Geel gigant in alle kanten van het veld af. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. Pas de laatste 10 minuten liep het verschil pas op. En DVO heeft zeker nog geen play-off vorm. Maar dat hoeft nu ook nog helemaal niet. Maar goed, uiteindelijk hebben ze nu wel al gewoon lekker 5 punten. En dat is dat kan uiteindelijk alleen maar beter worden. Dus ik geloof wel dat DVO er aankomt. Al moet ik ook eerlijk zeggen dat DVO gisteren ook niet zijn sterkste formatie heeft gespeeld. En dat zal ongetwijfeld een klein beetje hebben meegespeeld, denk ik.
Nou, ze winnen met 10 verschillen, jongens.
Ja, dat weet ik. Maar dan hoeft dat nog niet goed te zijn geweest.
Nee. Maar goed, als je 10 verschillen wint, dan...
Nee, maar het was 9-11. wat ik net al aangaf. En uiteindelijk wordt het 13-23. En Groen-Geel scoort de laatste 10 minuten niet eens meer. Nee. En toen liep DVO echt weg. Maar daarvoor was DVO echt niet heel veel beter dan Groen-Geel. Dus, dat ze hem uiteindelijk zo makkelijk winnen, dat geeft natuurlijk uiteindelijk wel aan dat het een ploeg is die gewoon volop gaat meedraaien voor de play-off plekken. Ja, knop. Misschien wel meer dan dat. Ja. Hè, want dat kan. Maar het is nu nog niet in topvorm. En maar goed, dat hoeft het nu ook nog niet.
Nou, volgende week is een mooie test natuurlijk. Maar als je het hebt over Groen-Geel, om daar even op te reageren. Hè. Art maakte net de opmerking van in de league moet je resultaatgericht spelen. En als ik de interviews beluister bij Groen-Geel, dan gaat het vaak over we moeten met z'n allen willen spelen. We moeten de dames meer in stelling brengen. Het is meer een soort collectief wat ze willen neerzetten.
Ja, maar de dames brengen niks.
Maar ze brengen te weinig. Hè.
Niet weinig, ze brengen niks. Het is gewoon niet goed genoeg. En ze mogen blij zijn dat er een ploeg als Unitas bij zit. Die hebben ze al gehad, die hebben ze gewonnen.
Ja.
Maar voor de rest vrees ik dat Groen-Geel echt niet veel punten gaat. Dat zou me echt verbazen als die punten gaan halen.
Nou, het bijzondere is, hè, dat hadden wij laatst met elkaar al over gehad. Als je vroeger naar Groen-Geel ging, dacht je, oeh, dit wordt een lastige pot.
Ja.
Met mouwen opstropen en gestrekt been erin. Dan moest je knokken. En dat gevoel zijn ze kwijt. En ik heb het idee dat ze nu mooi willen korfballen. Maar daar ontbreekt dan het niveau. Ja, en dan wordt het wel een heel lastig verhaal, hoor.
Ik vind het ook doodzonde. Wel zo'n jongen, de Grimmink, die international. In mijn inziens verzuipt die jongen daar nu gewoon. Die wordt daar dus echt niet beter. Ja, ik vind het doodzonde. Ik snap het wel, het is een club. En volgens mij is die Groen-Geel er in hart en nieren. Ja. Maar ja, ik heb er niks over te zeggen. Maar ik zou toch die jongen toch echt adviseren om te vertrekken na dit seizoen. En een stap te maken naar een topclub. Want dit gaat het gewoon niet worden bij Groen-Geel. En die jongen wordt op deze manier gewoon niet beter. Dus moet hij ook vrezen voor zijn plek in Team NL uiteindelijk.
Nou, dat hakt wel in elkaar. Ja.
Ja. Ja.
Nou man, ik wil door naar de laatste wedstrijd van dit weekend. Want er werd zondag ook nog een wedstrijd gespeeld. Namelijk die tussen LDODK, Rinsma, Modeplein en Blauw-Wit. LDODK had bij winst de gedeelde koppositie kunnen pakken. Samen met PKC en DVO. Maar dat liep anders, Dennis. Want Blauw-Wit won met 21-29.
Ja, ja, ja. Ja, dit
was die dikke uitslag geflatteerd of totaal niet?
Nee, totaal niet. En ik heb niet alle wedstrijden volledig gezien. Maar ik denk dat dit wel mijn favoriete wedstrijd van het weekend is geweest. Ondanks dat Blauw-Wit stijf achter afzak op het blok, hè, waar altijd veel over te doen is. Maar ja, ik hou ervan. En wat ik net zei, ik had een lang gesprek met Erik gehad na de wedstrijd van Dors, waarin ze kozen om op druk te zetten. Dat is voor de meeste ploegen wat voorspelbaarder. Maar het spel wat Blauw-Wit ook nu weer op de mat legde tegen de LDO. Ze wisten zich geen raad, LDO-DK. Blauw-Wit zakt af, houdt achter, moeilijk inpasen. Percentages verschrikkelijk omlaag. Aantallen pogingen best wel weer oké. Okay, in de eerste helft pakken ze 60 pogingen. LDODK, dat is gewoon echt wel goed. Maar Blauw-Wit verdedigt dan echt op het mentale vlak. Dus verdedigend winnen ze hem. Maar uiteindelijk maken ze het ook 29. Omdat ze ook de kracht van Blauw-Wit in het collectief in de flow komen. En Mark van der Reep, waanzinnig de eerste helft. Gooit hij er al 5 in. En in de eindfase nog 2 hele belangrijke. Heel belangrijk voor Blauw-Wit deze wedstrijd is dat Mandy Koelman en Lorraine Vissers niveau haalden, gingen scoren. Ja, en over alle schijven werd gescoord door Blauw-Wit. En LDO liep er maar achteraan en had het heel moeilijk. Harjan Visser, de international, maakt zijn eerste goal 2 minuten voor rust. Ja, wordt eigenlijk gewoon weggespeeld, kan het niet oplossen. Marvin Piepers komt erin, die het overigens heel goed inviel. Maakt ook meteen een mooie goal en in de tweede helft ook nog eentje. Maar continu liep LDO achter de feiten aan op het tactisch plan van Blauw-Wit. En ja, ik kan daar enorm van genieten. En elke keer als LDO dacht, we komen bij. Ja, dan was het weer Fleur Hoek. Dan was het weer...
Maar Fleur Hoek denk ik niet.
Fleur Bleutevogel. Ik heb hier wel blaadjes naar Fleur. En dan maak ik de associatie naar Hoek. Nee, dan was het Fleur Bleutevogel weer. Dan was het weer Van der Elburg. Ze scoorden over alle vlakken. En nogmaals LDO apathisch erachteraan en klaar. Misschien een kleine kanttekening voor LDO-DK. Marjolein Kroon, die vanaf de bank begon. Nou, dat missen ze dan echt wel in een stukje stabiliteit. Ze kwam er wel in, maar kon het verschil ook niet meer maken. Eindfase, Stuurstraat er nog in van Blauw-Wit. die ook weer zijn goaltjes meepakt. Ja, als het blauw-wit dit niveau doet en dit tactisch spel op de mat blijft leggen week na week, dan heeft iedereen dat er enorm lastig mee. Dus Erik, als je zit te luisteren, en dan denk ik, blijf vooral dit doen, want dan doe je het heel erg goed. Ondanks dat mensen het achterverdedigen soms hekelen, vind ik het heel mooi om te zien. Dus 9-14 met rust. En nou ja, in 3 minuten naar rust had Blauw-Witte weer 4 in liggen. En uiteindelijk 21-29. Met misschien nog een kansje op 20-24. Alleen toen was er een fase dat er 3 minuten niet werd gescoord. Maar een hele leuke wedstrijd. Misschien nog een saillant detail. De botsing van scheidsrechter Voskamp met Marvin Piepers. Waardoor die geblesseerd het veld moest verlaten. Ik weet niet of een van jullie dat hebt gezien, maar...
Ja, dat zag er niet prettig uit.
Dat zag er niet prettig uit. En dan denk je, ja, potverdomme, hoe kan je dat voorkomen? Maar ja, ook weer niet. Maar ongelukkig. En zeker een Piepers die gewoon goed inviel. Dat was jammer. Maar leuke wedstrijd. Tactisch technisch goed gespeeld. Veel doelpunten in een achterverdedigende wedstrijd. Chapeau, blauw-wit.
Nu het over LDODK gaat, wil ik er meteen even een vraag van een luisteraar in gooien. Art, die ga ik aan jou stellen. Want het gaat over Marloes Vrieswijk, die vorig seizoen nog bij LDODK speelde en is vertrokken naar SCO. Wordt zij gemist bij LDODK?
Ja, dat zou je nu moeten vragen. Maar ik kijk op kwaliteit misschien wel. Maar ik denk in samenspel niet. Ja, zij hebben best wel veel samenspel in het ploeg. Zeker nu met Harjan erbij. En Marloes is veel meer een 1-tegen-1 speelster. En, dus ik denk dat voor LDO niet een heel, LDODK, sorry, niet een heel groot gemis is. In die zin dat het dat ik, nou ja, wat ik zeg, voor het samenspel is zij niet de beste speelster van Nederland.
Nou, dan sluiten we deze wedstrijd af. En ook deze ronde van de Cannons Corvall League. Dat blijft even wennen. Met de constatering dat ze bij LDODK, want dat mag ook al een keer gezegd worden, met Rick Russen, een van de allerbeste commentatoren uit de Corvall League hebben. En dan gaan we door met de Corvall League 2. Ja, aangezien dat mijn vaste rubriek is, ga ik daar ook deze week wat over zeggen. Deze keer geen wedstrijd van de week, omwille van de tijd. Want we hebben namelijk in zowel de Corvall League als de Corvall League 2 2 speelronden te bespreken. Volgende week is er gewoon weer de wedstrijd van de week. Ja, eerste wedstrijden van vorige week. Daar zaten wel wat opmerkelijke uitslagen bij. Met wat mij betreft als grootste verrassing de 24-16 overwinning van Tempo op Oost-Arnhem. Dat de weken voor over Fix heen walste. HKC verloor nipt van DSC 25-26. Top Sassenheim verloor ook nipt van AWDTV. Ook best opmerkelijk was dat Detel Snel slechts 10 keer scoorde tegen Top Arnhem-Muiden. En ze doen er met 10-16 verloor. En Fix verloor met 23-27 van Dalto. Nou, na die tweede speelronde stonden 2 ploegen bovenaan met 4 punten. Namelijk DSC en Dalto. En die leken toch wel wat beter dan de anderen. Maar toen kwam speelronde 3, afgelopen zaterdag. En liep DSC thuis tegen een enorme zeepet aan tegen Detel Snel. Wat volkomen verdiend won, zei het nipt. Met 21-22. En ook Dalto verloor van Tempo met 17-19. Ja, minstens zo spraakmakend is de knappe overwinning van Oost-Arnhem. Dat vlak voor tijd tegen HKC met 27-28 achterstond. En toch nog met 29-28 won. Top Sassijn boekt de eerste overwinning. Door thuis met 26-23 van Fix te winnen. En Top Arnhem-Muiden verloor met 11-16 van AWDTV. Ja, wat betekent dat nou allemaal? Nou, meteen maar even een... Dan gaan we zo ook meteen een vraag van een luisteraar behandelen. Want na 3 speelronden staan maar liefst 6 ploegen bovenaan met 4 punten. Namelijk Dalto, DSC, Tempo, Oost-Arnhem, AWDTV en Detel Snel. Dus daar zit HKC nog niet eens bij, want die hebben 2 keer met 1 goalverschil verloren. Ja, vraag van een luisteraar was, wat zegt de huidige stand over de Corvall League 2? Nou, precies wat ik voor het begin van de KL2 al had voorspeld en gehoopt. Namelijk dat bijna iedereen van iedereen kan winnen. Dus ik verwacht dat we nog heel veel verrassingen gaan zien. En dat het tot de laatste speelronde spannend blijft.
Ja, ook qua degradatie. Ja, is ook geen uitgemaakte zaak.
Nee, want op dit moment staat Fix als enige zonder punten onderaan. Maar die heb ik vorige week tegen Dalto zien spelen. Dat was echt nipt hoor, dat ze thuis verloren. Tegen Top Sassenheim gisteren waren ze ook niet kansloos. Dus Fix gaat ook nog wel zijn punten sprokkelen. Ja, en in de Korfball League 2, daar gaan er twee uit hè.
Ja, daarom.
Nummers 9 en 10. Ja, om die plek 9 en nou ja, misschien komt Fix toch wel van plek 10 af. Maar sowieso, om die tweede degradatieplek, dat wordt een bloedbad.
Figuurlijk, hopelijk.
Ja. Figuurlijk, ja. Nou, daar gaan we.
Ja, het is in die Korfball League 2 vaak. Ik kijk al die wedstrijden. Ze staan gelukkig nu ook op icons. Dus ik kijk al die tweede helften terug. Als ik niks te doen heb op zondag. En kijk, je hebt van die ploegen waar dan op een gegeven moment alles mee zit en waar alles tegen zit. Dus HKC verliest nu 2 keer, terwijl ze ook 2 keer hadden kunnen winnen.
Ja.
En de kunst is een beetje om dat zo snel mogelijk mee te stoppen en te doorbreken. En dus op een gegeven moment krijg je vanzelf wel een soort schifting, verwacht ik. Van ploegen waar het net elke keer even verkeerd valt en ploegen waar het net alles goed valt. En dat is meestal na een ronde of 4-5 wordt dat al duidelijker.
Maar Art, dan heb jij ook DSC tegen Detlef Snel gezien, tweede helft, denk ik. Het was wel heel knap hoe Detlef Snel hem over de streep trok tegen DSC.
Ja, sowieso. Want kijk, DSC, wij hebben DSC op het veld gehad met Fortuna. En DSC is echt een goede wedstrijdploeg en een ploeg met heel veel ervaring. En uiteindelijk, daar hadden we het net al even over voor de Korfball League. Het verschil tussen hoofdklasse en Korfball League. Maar die ervaring die helpt zo erg. Daarom zie je ook dat AWDTV nu zijn wedstrijden wint in die Korfball League 2. En dat het misschien voor Top wel heel lastig wordt. En dus super knap gedaan van Detos.
Nou, dan sluiten we ook de Korfball League 2 af. En dan gaan we naar de vragen van de luisteraars. Als eerste vraag. Welke speler heeft jullie in de eerste weken van de Korfball League aangenaam verrast? Joris, ik begin bij jou.
Nou, ik zie niet alles. Maar laat ik het vooral dicht bij de club van Art en van mij houden. En dan zie ik een hele degelijke jongen van Nieuwenhuizen. Die jongen die speelt al 1 jaar of 7 in de Korfball League inmiddels. Maar is nog steeds maar pas 23. Dan zou je kunnen zeggen dat je een hele ervaren speler bent. Maar de laatste aantal jaren toen Fortuna met 6 heren speelde, heeft hij wel degelijk veel minuten gemaakt. Maar stond hij in de finale er bijvoorbeeld er nooit in. En ik zie nu toch wel een Joren spelen die wat meer vertrouwen uitstraalt. Die belangrijk is voor zijn ploeg. En dat vind ik wel opvallend, in positieve zin. Ik weet niet of Art het daarmee eens is, maar dat is mijn indruk.
Ja, nee, Joren doet het enorm goed. En voor hem is het alleen maar zaak dat hij, net als gisteren, de eerste helft vind ik het sowieso. In de tweede helft vind ik hem echt bovenkant van de Korfball League.
Ja.
En hij moet dat vaker laten zien. En als hij dat vaak genoeg laat zien, dan komt hij ook vanzelf bij de bondscoach in beeld. Want die kwaliteit heeft hij. Alleen, ja, het gaat nog steeds op en neer bij hem.
Ja. Ja, maar hij heeft inderdaad wat meer. Hij heeft inderdaad wat pieken en dalen in een wedstrijd, inderdaad. Ja. Maar ik heb het idee dat zijn piek nu wat hoger ligt dan de voorgaande seizoenen. Dat is mijn indruk. Dus dat bevalt mij gewoon heel erg.
Art, heb jij nog een andere naam?
Nou ja, ik vind Alwin Oud echt geweldig. Dus die kerel die kan echt alles. Die kan rebounden, die kan schieten, die kan enorm goed verdedigen. Hij schiet onder de hoogste druk enorme percentages. Dus ik vind hem echt, zeg maar, korfballend heel goed. En volgens mij is voor hem vooral de kunst van, ja, ben ik nou ook goed als het wat minder gaat? Wat ga ik dan doen? Maar verder ben ik enorm onder de indruk van Alwin.
En tot slot, Dennis?
Ja, nee, ik kan me zeker aansluiten bij Art, bij een Alwin. Als die stabiliteit erin komt, is dat echt genot om naar te kijken in alle omstandigheden. Wat ik zelf ook heel leuk vind om te zien in spelers, is een Rendel van de Steen bij Blauw-Wit. Ik denk een beetje een ondergewaardeerde speler in het algemeen, maar essentieel voor zo'n team. En die heb je in elke ploeg wel zo'n motor. Maar ook als je naar zijn statistieken kijkt, dan scoort hij elke week gewoon 3, 4, 5 tot wel meer doelpunten. Heel sterk in de rebound. Ik kan daar wel van genieten in dat soort type spelers.
En, klopt hoor, Dennis. Want Randle is al jaren een van de beste schutters van de league. Ja. Dus dat zie je er vaak niet aan af, omdat schotten niet helemaal technisch perfect is. Maar hij heeft enorm percentages. Dus als je Moneyball zou spelen, zou je hem bijna in je ploeg kiezen.
Nou, absoluut. En het leuke is, hè, ik ben nu aangesloten ook bij Leon, bij Oranje onder 19 en bij de RTC's. En daar hebben we eigenlijk Randle nooit gezien. En ik haal hem vaak aan als voorbeeld voor spelers die je dan net niet halen of afvallen. Kijk naar zo'n jongen, kijk naar zo'n inzet en wat je ermee kan bereiken. En dat zijn toch ook wel spelers die inderdaad niet altijd in eerste instantie gezien worden. En zo kunnen we ook heel veel dames opnoemen, hè, die eigenlijk heel goed zijn in de aansteun, in de timing. Maar die worden niet gezien en daar kan ik wel van genieten. Dus Randle is wel een jongen voor mij. Dat ik denk, leuk en daar mag ook wel eens de spotlight op.
Het is wel heel leuk dat jij hem noemde, want ik had hem hier op een lijstje staan om te noemen als jullie hem allemaal over zouden slaan.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat niemand dat ziet, alleen het wordt niet zo vaak benoemd. Normaal zo heb je er meerdere hoor. Ik vind bij KCC misschien deze wedstrijd niet, maar zo'n Mark Berends is ook zo'n type. Die zijn gewoon belangrijk in ploegen. Het is een beetje de cement tussen de stenen en die heb je nodig. Maar we zijn geneigd om natuurlijk altijd de doelpuntenmachines te hemelen en in het zonnetje te zetten.
Ik doe omwille van de tijd, doen we nog één vraag van de luisteraar. Art, die is voor jou als eerste. Wat vind je de mooiste en meest sfeervolle hal van de Korver League? Als je Fortuna even wegdenkt.
Ik vind 2 uitwedstrijden echt heel leuk. Dus ik vind LDDK uit altijd heel leuk. Omdat daar in ieder geval alles goed geregeld lijkt. En dat er altijd veel publiek zit. Komt ook waarschijnlijk omdat we op zondagmiddag daar moeten spelen. Dat is dan weer minder. Maar, kijk, net als gisteren een volle PKC-hal. Dat is gewoon, voor mij, omdat daar zoveel publiek zit er bovenop. Het is 1 groot kabaal. Je kan bijna niet coachen. Het is gewoon, wat dat betreft, vind ik dat de allermooiste.
Maak ik wel een kleine kanttekening bij. Ik kom iets vaker bij PKC dan jij. En als jij er komt, is het altijd heel druk. En ik kom er ook wel eens, als we tegen Unitas spelen, nou ja, dat moet nog. Maar dan zitten er 400 en dan is er iets minder herrie. En zo'n grote hal is wel het meest sfeervol als die vol zit.
Nee, dat klopt. Maar je vroeg het aan mij. En, dan is het de PKC al.
Helemaal prima. Dennis, heb jij daar nog een hal aan toe te voegen?
Ja, kijk.
Jij neemt misschien met enige weemoed terug aan de sprong.
Nou ja, de sprong was een hele bijzondere hal met inderdaad heel knus en dicht erbovenop. Ik zou bijna zeggen, de kneuterigheid spat er vanaf en dat maakt het ook wel weer mooi. Ik ben ook geneigd om te zeggen LDO, wat ik ook een beetje, begrijp me niet verkeerd, het kneuterige, het leuke vind, de charme. Maar in de basis gaat het om een volle hal en dan is het mooi. De KZ-hal, misschien wel een van de grootste hallen van Nederland op dat vlak, is 1 keer uitverkocht geweest, de allereerste KZ Groen-Geel. Ja, dat was fantastisch. Ook qua sfeer en entourage. Maar hoe vaak zit zo'n hal bomvol? Een bomvolle groen-geel hal, ook vroeger, geweldig. Fortuna hal, idem. Dus het gaat met name om de aantallen. En ik denk dat we daar nog wel wat kunnen winnen.
Maar wat dat betreft is denk ik de DVO hal wel een mooi voorbeeld. Hij is niet zo groot.
Nee, die zit ook altijd wel leuk vol. En het is ook leuk publiek, hè? Een beetje vijandig publiek in de goede zin van het woord is altijd wel leuk. Dat brengt wel wat mee. Ik hoorde op de stream, hè, bijvoorbeeld bij KCC KZ, dat er ook nauwelijks uitsupporters waren. Dat is ook jammer. Ik denk een vereniging die veel supporters meebrengt, brengt ook weer sfeer in een hal. Dus ik denk dat het niet echt aan een hal te noemen is, maar meer aan het publiek en de aantallen.
Nou, dan gaan we tot slot. Dan gaan we de wedstrijden in de 4e speelronde van de Korver League voorspellen. Dennis, Fortuna DOS 46.
Nou ja, dan ben ik weer geneigd, om Fortuna daar de winsten toe te delen. Maar als ik terugdenk aan vorige week, dan zat ik ook dik naast. Maar nee, deze wedstrijd gaat Fortuna in mijn optiek wel winnen. Is een stabielere ploeg en kan dat, moet dat ook uitspelen gezien de kwaliteitsverschillen op voorhand.
Art, voor jou een hele mooie. DVO PKC.
Hmm. Ik denk dat PKC wint.
Joris, Blauw-Wit Unitas.
Blauw-Wit.
KZ Groen-Geel, Dennis.
Die gaat KZ wel winnen in deze vorm.
Die gaf ik expres aan jou, hè? Dat
snap ik. Ja, dat snap ik. En kijk, dat is een wedstrijd die, ik zou bijna zeggen, niet te voorspellen is. Maar KZ in de vorm zoals ze het nu hebben, gaan ze die winnen. Maar het blijft een wedstrijd op zich. Maar dan, ik zet mijn geld op KZ.
De laatste is voor jou, Art. LDODK, KCC.
LDODK.
Ja.
En dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van de NL Korfbal Podcast. Mannen, bedankt voor jullie inbreng en graag tot een volgende gelegenheid. En uiteraard dank aan alle luisteraars voor het luisteren en voor het insturen van de vragen. Blijf je vragen vooral insturen via de socials van NL Korfbal. Tot volgende week.